We lezen dus 1 Kronieken 16, vers 1 tot 22. De ark van God werd neergezet in de tent die David had laten oprichten. En men bracht brandoffers en vredeoffers aan God. Na afloop daarvan zegende David het volk in de naam van de Heer. Aan alle Israëlieten, zowel de mannen als de vrouwen, liet hij brood, gedroogde dadels en rozijnen uitdelen. David stelde de volgende levieten aan om dienst te doen bij de ark van de Heer, door de Heer, de God van Israël, te roemen, te loven en te prijzen. Asaf als leider en Zacharia als zijn helper. Jeiel, Semiramot, Jehiel, Matitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom en Jeiel moesten de harpen en de lieren bespelen. En Asaf moest de cimbalen slaan. De priesters Benaja en Jagaziel moesten voortdurend op de trompetten blazen voor de ark van het verbond met God. Op die dag droeg David Asaf en zijn verwanten op om voortaan als volgt de lof van de Heer te zingen. Loof de Heer, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken. Zing en speel voor hem, spreek vol lof over zijn wonderen. Beroem u op zijn heilige naam, wees blij van hart, u die de Heer zoekt. Zie uit naar de Heer en zijn macht. Zoek voortdurend zijn nabijheid. Gedenk de wonderen die hij heeft gedaan, de oordelen die hij heeft uitgesproken. Nageslacht van Israël, zijn dienaar, kinderen van Jacob, door hem verkozen. Hij is de Heer onze God. Zijn besluiten gelden over de hele aarde. Gedenk tot in eeuwigheid zijn belofte aan 1000 geslachten. Het verbond dat hij sloot met Abraham en voor Isaac bevestigde met een eed. Voor Jacob verhief hij het tot een wet, voor Israël tot een eeuwig verbond. Toen hij zei, ik zal jou Kanaan geven, dat land wordt je onvervreemdbaar bezit. Terwijl jullie daar nog maar korte tijd waren, een handjevol vreemdelingen, zwervend van volk naar volk, van het ene koninkrijk naar het andere. Hij stond niet toe dat iemand hen verdrukte. Terwille van hen strafte hij koningen. Raak mijn gezalfde niet aan. Doe mijn profeten geen kwaad. Tot zover. We zingen nu Psalm 105, vers 1 en 2.
Wij gaan samen nadenken over het gelezen schriftgedeelte. De tekst is, Yahweh is onze God of de Heer is onze God. Dat is de vertaling, althans onze vormgeving van de naam Yahweh. Dat is ook de tekst die Joël meekrijgt bij de doop. De Heer is onze God. Na de preek is er een meditatief moment en dan zingen we opwekking 733. En daarna komen ook de kinderen binnen. Maar mocht je nou zelf een kind willen ophalen of zo om bij het kindermoment en de doop te zijn. Doe dat dan ergens op dat moment, want daarna gaan we over naar de doop. Ik neem jullie even mee. Ik zal het anonimiseren, maar het is een waar gebeurd verhaal. Naar een gemeente. We noemen hem maar even gemeente A. En in gemeente A was boer Jan. Hij was boer, maar hij heette geen Jan, maar ik noem hem boer Jan. En boer Jan die stond bekend als de paus van gemeente A. Een prachtige anekdote dat iemand een keer aan een gemeentelid vroeg na afloop van de zondagse eredienst. En wat vond je van de preek? Waarop het gemeentelid antwoordde, dat moet ik eerst nog even aan boer Jan vragen. Nou, boer Jan die had best wel een hele dikke vinger in de pap. Want hij betaalde ook, en dat moet ook eerlijk gezegd worden, hij betaalde 3/4 van de financiën van de gemeente. Dus de rest die leunde daar maar een beetje tegenaan. Maar boer Jan die had onder andere bepaald wat wel en geen goede preek was. En boer Jan had bepaald dat er wel of niet in hele noten of op halve noten gezongen mocht worden. Voor de mensen die het gereformeerdendom nog kennen van vroeger. Hij bepaalde dat alleen de hele noten tot eer van de heren waren en de halve noten niet. Dus die mochten niet gespeeld worden. Nou goed, Dat ging jaren zo door. En elke dominee op dat dorp, en ik heb er in ieder geval zelf nog 2 van gekend die daar gediend hebben, die hadden continu aan de stok met boer Jan. Maar de gemeente stond steeds achter boer Jan, want anders moesten zij de dominee gaan betalen. Dat wilden ze niet. Ja, dat moet toch heel praktisch in zijn? Ja, dus boer Jan die had het daarvoor het zeggen. Tot op de gedenkwaardige dag dat een zekere notabele, ik zal niet zeggen welke functie die had, op het dorp verscheen. Een nieuwe notabele, niet de dominee. En die nieuwe notabele, we zullen hem Piet noemen, die nieuwe notabele die speelde orgel. En die nieuwe notabele die had zeker zoveel geld te makken als boer Jan. Dus die nieuwe notabele die startte een orgelfonds. En die nieuwe notabele kreeg het zover dat het orgelfonds voldoende opleverde voor een nieuw orgel. En boer Jan was helemaal tegen een nieuw orgel. Maar goed, ja, het orgelfonds, dus de hele gemeente, hij moest wel. Er kwam een nieuw orgel. Kerkraadsvergadering op vrijdagavond in die gemeente. Het orgel was klaar, werd ingespeeld door die nieuwe notabele, Piet. Die nieuwe notabele, die komt, en het is echt gebeurd, die komt op de kerkraadsvergadering binnen. Dus eerst kloppen. En boer Jan was voorzitter van de kerkraad, want ze waren vakant op dat moment. Boer Jan was voorzitter van de kerkraad. En de nieuwe notabele die komt een beetje bedremmelend, zo gespeeld uiteraard. Die komt binnen en die zegt, broeders, ik heb een probleem ik veroorzaakt. Ja, ik ben natuurlijk heel erg blij met het nieuwe orgel. Ja, wij ook, boer Jan niet, maar de rest wel. Alleen, wat blijkt nou, ik heb niet goed opgelet, dit is een orgel dat niet alleen maar hele noten kan spelen. En die hele kerkenraad, en eerlijkheid, er zaten geen organisten tussen en dergelijke, dus er waren gewoon echt boeren en arbeiders in die gemeente toen. Ja, die zat een beetje, die keken voorzichtig naar boer Jan. En boer Jan die keek voorzichtig naar de kerkenraad. En naar die nieuwe notabelen. En hij sprak de ongelooflijk wijze woorden, dan moet het maar. Waarom vertel ik deze anekdote? En het is echt gebeurd. Waarom deze anekdote? Stel je voor hè, dat wij in de gemeente zo'n boer Jan zouden hebben. Het is ondenkbaar dat er één mens is, een man of een vrouw, die het hele stramien van de gemeente bepaalt. Ja, dus die de rekeningen betaalt, maar ook bepaalt wie er diaconale hulp krijgt, wat de dominee wel of niet mag preken, wie er wel of niet zijn kind mag laten dopen. Eerst aan boer Jan vragen. Nou, het zou helemaal niet in onze tijd passen. Maar ik ga 1 stap verder. Dat ben ik verplicht aan het woord van God. Wie denkt boer Jan wel dat hij is? Dat hij in de gemeente van Jezus Christus als God kan bepalen wat er wel of niet gebeurt. En die moeten we even vasthouden. Geen flauw idee of dat ooit met boer Jan besproken is. Hoor. Dat vermelden de analen niet. Maar probeer hem even te pakken. Als je je zo opstelt als mens. En dan, wij doen het ook hoor. Ik heb in het pastoraat ook mensen horen zeggen, bijvoorbeeld ten tijde van een ruzie, ja maar God weet dat ik gelijk heb. Met andere woorden, jij moet mij ook gelijk geven. Hoe haal je het in je hoofd om dat te zeggen? Ja, maar dat doen we toch zelf ook? Ja, precies. En ik ga je nu uitleggen waarom dat bloedlink is. Waarom het ook bloedlink is om te zeggen, Yahweh of de Heer is onze God. Waarom het ook bloedlink is om je kind Joël te noemen. Ga ik je uitleggen. David, pak hem, we hebben hem gelezen. David brengt de ark van het verbond naar Jeruzalem. Stond er nog niet, hij had in zijn overmoed dat een keer gezegd. En toen had hij gezegd, de ark van Gods verbond, zijn aanwezigheid, onze God moet in mijn koningsstad staan. En hij was erop uitgegaan, met zijn leger en met zijn priesters en weet ik wat allemaal. Dan had hij uit ergens, weet ik waar hij stond, en daar de ark. En u weet nog wel dat toen een van die mannen die probeerde om die ark tegen te houden, toen hij van de kar dreigde te vallen, ter plekke doodviel. David was daarvan geschrokken dat hij zo met God en met zijn verbond omging. God moet in mijn koningsstad staan. En die ark die was Ergens in Obed-Edom was hij blijven staan. En er waren een paar priesters die zorgden voor de ark. En David was als een, nou ik mag wel zeggen als een geslagen hond, was hij teruggekomen in Jeruzalem. Wat heb ik nou gedaan dat ik de God van hemel en aarde zo boos heb gemaakt? Maar hij doet het opnieuw. Natuurlijk, als je 1 Kronieken 15 leest en alle voorbereidingen die hij doet om die ark naar Jeruzalem te krijgen, alle waardering ervoor, minutieus. Het was, nou ja, zeg maar zoiets van, we zetten 2 stappen en dan offeren we weer een lied of een koe aan de Heer. En dan zetten we weer 2 stappen, die toch, die moet weken hebben geduurd. Maar, tuurlijk, en er waren geen wapens bij en had het allemaal keurig netjes gedaan. Helemaal geweldig. Dus David was met vol ontzag met de ark als teken van de presentie van God was die omgegaan. En die ark was in Jeruzalem gekomen en daar begon onze lezing. Dan moet je even opletten wat David doet. Hij commandeert jullie. Hij commandeert jullie. Hij zegt, jij gaat gitaar spelen. Jij gaat harp spelen. Jij gaat zingen. En ik ga je ook nog vertellen wat je moet zingen. En dan moet je dit doen en dan moet je dat doen en dan moet je zus en dan moet je zo. Denk je bij zo. Hey, boer Jan, wie denk je dat je bent? Heb je nou die oude arrogantie nog steeds over je, dat jij bij jezelf denkt, onze God moet mijn koningschap dienen? Er staat zelfs dat hij het volk opdracht gaf en dat hij het volk zegende. Het moet niet zotter worden dat je als koning van de gemeente van God, want het was de koning van Israël, dat je als koning van de gemeente van God denkt dat je de naam van God ter beschikking hebt. Natuurlijk, hij was als herdersjongen begonnen. Het was in God's own country. Ja? Hij was begonnen als krantenjongen en geëindigd als president. Dus met andere woorden, in die hele opgang waar die koningen had verslagen en volkeren had bevrijd, kan het hem ook licht in de bol zijn gestegen dat hij dacht, en nu moet God ook maar doen wat ik wil. Dus hij gaat zijn volk zegenen met de naam van zijn God. Zijn God moet doen, ja nou zeg ik het even negatief, hè? Zijn God moet doen wat David wil. Zo op het randje, wat ik nou zeg, hè? Zo op het randje. Maar is dit wel zo? Klopt dit wel wat ik zeg? In ieder geval is het zo dat ik de tekst van 1 Kronieken 16 aan mijn kant heb, terwijl jij misschien zegt, ja maar je kunt hem ook anders lezen. Is waar, ben ik meteen met je eens. Maar het is natuurlijk wel heel erg gevaarlijk en op dat punt wil ik je hebben. Want het is bloedlink om op die manier met de naam van God om te gaan. En wij doen het zelf ook. We zijn bijvoorbeeld een tijdje bezig geweest met geweld en verdriet in de wereld. Hè? Dat wij bijvoorbeeld aan God of zoiets hebben in ons geloof. Ja, maar God moet toch voor zijn kinderen zorgen en waarom gebeurt mij dit dan? En waarom gebeurt mij dat dan? Ja, maar dan zeg je toch precies hetzelfde. Dat jij weet wat God voor jou moet doen en dat je de naam van de Allerhoogste gebruikt voor jouw acties. Dat is bloedlink, want wie maakt nou toch uit wat God wel of niet zal doen in deze wereld, in jouw leven? Maar David gaat nog een stap verder. Nu moeten jullie zingen! En dan krijg je, en daarom stopten we bij vers 22, want daar eindigt het stuk van Psalm 105. Het is Psalm 105, hè, dat stuk wat we net lazen, is Psalm 105. Nou, daarna, vers 23, andere psalm, maar daarom stopten we hier. Hij zegt dat tegen de priesters. Nu moeten jullie zingen. En wat moeten ze zingen? De Heer is onze God. Ho, stop. De Heer is onze God. Wil jij nou zeggen dat God aan jouw kant moet staan? Dat als jij in jouw koninkrijk te strijden trekt, dat God dan, hè, de Heere, Yahweh, die is dan jouw God en die moet dan voor jou strijden en die moet dan jouw zaak beslechten. Is dat wat je zegt? De Heer is onze God. Je ziet de legers tegenover elkaar staan. Het leger van Moab en het leger van David. Het leger van de Filistijnen en het leger van David. Ja, maar
Wij zijn God's own country. Dus God moet de Filistijnen de kop inhakken.
Maar wie denk jij dat je bent? Dat jij de naam van de eeuwige God kunt gebruiken voor jouw strijd. Snap je dat het heel erg link is om die naam van God te gebruiken? Om te gaan zeggen, de Heere is onze God, Joël. Want Jo komt van Yahweh en El betekent God. Dus Yahweh is God, Joël. Dat is bloedlink. Stel je voor dat jochie dat gaat naar school. En hij wordt een pestkop. Ik zeg niet dat hij dat van jullie leert hoor. Jochie wordt een pestkop. En één van de gepesten komt erachter dat hij Joël heet. Oh, ik dacht dat de Heere jouw God was. Moet je zien wat je doet. Dat is link. Het is link om de naam van God te gebruiken. Want David weet hoe link het is. Als jij denkt dat jij Gods zaak kunt behandelen, dan val je ter plekke dood. Want dat accepteert God niet. Moeten we hier de preek eindigen? Nou, nee. Nee, want er is nog iets anders aan de hand. Want David komt in deze belijdenis op een ander punt uit. Hij zegt, joh, ga nou eens zingen over alles wat God gedaan heeft. Begin daar nou eens. Over Abraham en hoe klein ze waren. En dat God ze een land heeft gegeven. En dat hij voor ze gezorgd heeft. En dat hij ze het leven heeft gegeven. En dat hij uit Egypte en al die dingen meer. En belijd dan is, Yahweh is onze God. Wat zegt hij nou eigenlijk? En want ik citeer nu weer Psalm 105. Hè? Wat zegt hij? Hij zegt nou, hij zegt, moet je luisteren. God kwam eerst naar jou toe. Pak hem, hè? Pak hem. Het is niet zo dat jij bent begonnen met roepen, onze God moet nou mijn zaak dienen. Nee, onze God, loop maar even zo om, dat kan ook wel. Nee, hier langs, kom maar. Ja, dan moet je voor langs gaan. Oh, dat mag ook. Hij denkt, oeh, hij gaat wat zeggen, dat moet je niet hebben. Oké, goed. Ja, dus het is niet zo dat jij bent begonnen met te zeggen, mijn God, onze God, de Heere Adonai, de Eeuwige, moet mijn zaak dienen. Nee, onze God is naar ons toegekomen en heeft gezegd, ik ga jouw zaak dienen. Daar kan ik natuurlijk hele verhalen over houden over Israël. Ik hou het even bij Jezus Christus. Ja? In Jezus Christus kwam God naar ons toe. En hij zei tegen ons, ik ga jouw zaak dienen. De catechisatie over gehad afgelopen vrijdag, die snappen dat nu meteen. Want we lazen ook diezelfde tekst. Ik noem jullie mijn vrienden. Dat zegt Jezus, niet omdat wij zulke perfecte vrienden zijn. Nee, omdat hij zegt, ik maak van jou mijn vriend. Ik geef jou mijn liefde. Ik maak jouw zaak tot mijn zaak. Met jouw vreugde, met jouw verdriet. Met jouw goede kanten en met jouw zonde. Ik stap jouw leven binnen. Zegt de Zoon van God, ik stap jouw leven binnen en wat jou bezighoudt, maak ik tot mijn zaak. Ik noem jou mijn vriend, want ik zal een vriend voor je zijn. Dus als wij dan leren zeggen, de Heere is onze God, dan zeggen wij niet in de, dus dat hoop ik hè, zeggen wij niet in de eerste plaats, onze God moet doen wat wij willen. Nee, wij zeggen, zo heeft God zich laten zien. Dat hij mijn God wil zijn. Dat hij mijn leven binnenstapt, mijn klaslokaal, mijn kantoorruimte, nou ja, dat noemen we al zo vaak. Omdat hij zegt, joh, ik wil jouw God zijn. Ik stap jouw leven binnen, tot en met de dood toe. Maar Jezus Christus zegt, denk nou niet dat op de grens van de dood, dat ik dan ga zeggen als alle andere mensen, ja dat moet je zelf doen, daar kom ik niet aan. Nee, zegt hij, ik stap jouw dood binnen. En natuurlijk eerst de dood in jouw woorden en daden, want we elkaar geen doetje noemen, je bent geen heilige. Maar Jezus Christus zegt, geef mij die daden maar, waar de dood in zit. Ik neem ze van je af, ik betaal de prijs voor en ik neem ze mee. Maar ik stap ook jouw sterven binnen. Waarom? Omdat jij anders de weg niet weet. Hoe weet jij nou wat er aan de andere kant van het sterven is? Ik wel. Dus ik neem jou bij de hand. ik zit op de rand van jouw sterfbed. Of ik zit op de stoel naast jou als je als bestuurder gaat verongelukken. Ik hou je bij de hand en ik neem je mee. Ik maak jouw zaak tot mijn zaak. Dat is de andere kant. Hoor je dat de toon verandert? Dat is de andere kant van de belijdenis. De Heere is onze God. En dat is iets wat ik iedereen zou willen leren. Niet als een brani van in de naam van God. Nee, 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 nee. De Heere is God. Hij is mijn leven binnengekomen. En als je dat aan elkaar meegeeft, kun je elkaar ook in liefde aankijken. Kun je ook tegen kleine Joël zeggen, weet je wat jouw naam betekent? Ja, dat zal die, dat gaan jullie vast leren. Ja, dat schreef je ook in de mail, dat ga je vast leren. Maar dan, leer het hem dan niet van, God is altijd jouw mascotte in de aardse strijd. Dus sla de islamieten de kop in. Dat niet. Nee, lief kind, God is jouw leven binnengekomen. Welke God? De God die zichzelf voor jou geeft. De God die jou zijn vriend noemt. De God die jou in gezondheid en in ziekte, in leven en in sterven, in rijkdom en in armoede, tegen jou zegt, ik ga het met je meemaken. Ik ga het met je doormaken. Want ik wil dat je leert leven uit mijn liefde, met alles wat in je is. Komen we terug bij het begin. Bij bouillon. Het is natuurlijk helemaal niet aan mij om te gaan bepalen of bouillon iets goed of fout deed. Of die notabele met zijn hele en zijn halve noten. Hoewel ik het wel een heel leuk verhaal vind. Maar het is niet aan mij om dat te bepalen. Maar is het nou zoveel gezegd als ik er de les uittrek van lieve broeders en zusters. Wij krijgen vanmorgen weer een kind mee op onze levensweg als gemeente. En er zijn natuurlijk van allerlei redenen waarom we bij de gemeente willen horen of waarom we gaan afhaken van de gemeente. Dat zal allemaal wel. Het zint me niet, of ik vind het hier geweldig, of weet ik wat voor reden je ook hebt. Laat die nou eens allemaal los. Je eigen belang. En wees eens als God. Ja, wat dan? Nou, zeg dan tegen dit kind, zolang je in ons midden bent, zullen we tegen je zeggen, de God van hemel en aarde komt jouw leven binnen. De God van hemel en aarde gaat met je mee in je verdriet en in je pijn.
Ja, maar heb je gehoord wat de dominee zei?
Nee, de God van hemel...
Heb je gehoord wat voor liedjes ze zingen in de kerk?
Nee. De God van hemel en aarde gaat met je mee. En dan is opeens de toon anders. En daarom krijgt Joël ook de tekst mee, de Heere is God. Niet onze God, dat had ik ook voor kunnen kiezen, heb ik niet gedaan trouwens. Ja, want Adonai Eloheinu, dat is de belijdenis van Israël, de Heere is onze God. Had ik ook kunnen kiezen, heb ik niet gedaan, omdat het een verkondiging is vanmorgen aan Joël en aan jullie allemaal. De Heere is God. En wie is dat dan de Heere? Dat is de Heere die in Christus Jezus tegen je zegt, ik noem jou mijn vriend. En ik ga met je mee, door dik en dun. En ik zal je vasthouden, want mijn vrienden laat ik nooit los. En ik zal ervoor zorgen dat waar jij ook komt, dat ik er ben. Zodat je eenmaal op een dag met alle mensen die ik heb vastgehouden, het loflied mag zingen in de hemelse gewesten waar geen dood meer is, geen zorg en geen pijn. De Heere is onze God. Amen.